komt het hoogtepunt. Ja. Hoofdstuk 52, vers 8. Ah, want wat gebeurt er dan? Ah, daar heb je weer die vreugdebode in 52, vers 7. En wat zegt hij? Dan staat er aan het eind van 52, vers 7, die tot Sion spreekt, uw God is koning. En dan vers 8, daar zijn de wachters. En die wachters, ja, die hebben al zo lang gestaan op de muren van het hart. Wachters, ja, soms zijn de wachters ook het beeld van de ogen. En die wachters kunnen ook wel eens moe zijn. Hoe lang sta je hier al? Ja, al uren. Wat zeg je? Al dagen. Wat zeg ik? Al maanden. Ah, die wachters, die kunnen wel eens heel teleurgesteld zijn en gefrustreerd. Ga eens op de toren staan. Zie je al iemand komen? Nee hoor. En het wordt avond en de dag is voorbij. Maar wat staat er dan? Vers 8. Hoor, letterlijk staat er, kol, zo vaig, de stem van uw wachters. Ze verheffen de stem, ze jubelen, tezamen, daar heb je het weer, jagda. Want met eigen ogen, eigenlijk staat er oog in oog, zien zij. En wat zien ze dan? Hoe de Heere naar Sion wederkeert. Ah, mensen, dat is het. Dus we hebben steeds gezien, het gaat over die terugkeer. De terugreis naar je hart. Maar nu wordt het eigenlijk nog mooier. Want weet je wie er nu gaat terugkeren? Dat is God zelf. Hij keert naar Sion weer. Dus, wat is de eindtijd? Eindtijd is terugkeer. Oh, mijn eindtijdvisie past in één woord. Terugkeer. Ik zeg wel eens, mijn toekomstvisie wordt steeds korter. Ja, terugkeer, daar zit alles in. Maar dat is niet alleen de terugkeer naar je hart, maar dat is ook dat God gaat terugkeren. Hij komt terug naar Sion. Shuv Adonai, het terugkeren van de eeuwige. Shuv. Nou, dat ene woord, daar ligt alles in besloten. En die wachters, ze staan oog in oog. Dus dan is hij al zo dichtbij, dat ze hem in de ogen kunnen kijken. Oog in oog, zegt de grondtekst. Dat is mooi. Ah, wat gaat er dan gebeuren? Net als de bruidegom en de bruid, als ze oog in oog staan met elkaar. Dat is niet ergens op een projectiescherm. Ja, het is alweer jaren geleden dat iemand zei, ja, daarvoor heeft God ons nu de televisie gegeven. Dan kan elk oog hem zien. Ik dacht, nou, de groeten. Ja, daar heb ik toch niks aan. Nee, wij hebben niet eens televisie, dus dan zouden wij het missen. Nou, maar, oh mensen, het is heel anders. Niet op een beeldscherm, maar oog in oog, voel je? Dat is totaal anders. Denk je dat God een moderne uitvindingen nodig heeft om zijn plan te volvoeren? Ik denk het niet. Nee, God doet het op zijn wijze en in zijn goddelijke orde. Ja, God gaat zijn weg. Nou, en oh, daar komt hij dan. En de wachters, ze staan op de poorten, op de muren van de stad. En ze zeggen, hij komt. Sjoef, roepen ze. De terugkeer van God zelf. Oog in oog. Zo dichtbij. Bij hoofdstuk 52 vers 13 begint het laatste deel van de terugkeer. 52 vers 13. tot en met 55 vers 12. Nee, 55 vers 13. Dus kun je makkelijk onthouden. 52 vers 13 tot en met 55 vers 13. Dat is deel 7 van de terugkeer. Dat kan ik nou vandaag niet meer allemaal behandelen, maar het zijn dus 7 delen. En nu krijgen we dus deel 7 van de terugkeer. En dat 7e deel, oh, dat is zo mooi. Want daar zou je boven kunnen zetten, na het vuur, het suizen van een zachte stilte. Na het vuur, net als bij Elia. De stem van een zachte stilte. En de rabbijnen hebben gezegd, die stem van een zachte stilte, dat is het aanbreken van het koninkrijk. Ja, nu gaat het koninkrijk komen. En dan krijg je eerst hoofdstuk 53, het lijden van de knecht. En dan komt hoofdstuk 54. Oh, dat volgt daaruit. Want in hoofdstuk 54, oh, dat is heel bijzonder. Jubel gij onvruchtbare, daar begint het mee. Die niet gebaard hebt, breek uit in gejubel en juich, gij die geen weeën hebt gekend. Want de kinderen der eenzamen zijn talrijker dan de kinderen der gehuwden, zegt de Heere. Oh, daar heb je het Sion. Ja, maar het, weet je, oh, als je heel Jesaja 54 leest, dat is een van de mooiste hoofdstukken van de Bijbel. Zo verrukkelijk. En dat bestaat uit 2 delen. In het eerste deel gaat het over een vrouw. En in het tweede deel gaat het over een stad. En die vrouw is die stad. En die stad is die vrouw. En hoe heet ze? Staat er niet. In je heel Jesaja 54. Geen naam. Er staat niet Jeruzalem. Er staat niet Sion. Een naamloze vrouw. En een naamloze stad. Als je aan die vrouw vraagt, mag ik uw naam even weten? Dan schudt ze haar hoofd en ze zegt, laat maar. Zullen we het daar even niet over hebben? Mag ik je paspoort even zien? Oh, dat heb ik niet bij me. Je idee? Ik heb geen idee. Een naamloze vrouw. Ze heeft geen papieren. En ze heeft geen postcode. Ze is alleen maar bedroefd. Dat is haar enige karakteristiek. Diep bedroefd. Ze heeft zelf al meegemaakt. Nou, vraag maar na. Oh, wat heb je allemaal beleefd? Nou, als ik daarover begin, zegt ze, oh, dan zijn we morgen nog niet klaar. Ze kan heel veel vertellen. Want ze heeft gezworven wel jarenlang. En ik was ver van huis en donker was de nacht. Zal ik je vertellen over de ballingschap? Zal ik je vertellen over alle omzwervingen? Of wil je het niet horen? Om een lang verhaal kort te maken, maar dat gaat ook niet zo goed. Zoveel meegemaakt. En die vrouw, die stad, oh, daar gaat God spreken. En God zegt, je was eenzaam en je had geen kinderen. Je was verlaten, want dat woord voor puinhopen, dat kan ook betekenen de eenzaamheid en de verlatenheid. Zo was het met die stad, eenzaam en verlaten. Maar zegt God, er gaat nu iets anders beginnen. En dan staat er aan het eind van vers 8, hoofdstuk 54... Met eeuwige goedertierenheid ontferm ik mij over u, zegt uw losser de Heere. En dan, oh, dat 11e vers. Gij ellendige, door storm voortgerevene, ongetrooste. Daar heb je het. Ongetroost. De troost is bij haar nooit aangekomen. Zie, ik leg uw stenen in blinkend erts. Je kunt letterlijk ook vertalen, ik leg uw stenen in cement. En daar midden in vers 11, Dat is heel bijzonder, krijg je de overgang van de vrouw naar de stad. Want dat woord voor cement, dat is het Hebreeuwse woord poeg. En dat woord poeg, dat heeft twee betekenissen. Dat is heel apart, want dat woord poeg, daar in dat 11e vers, dat kan betekenen cement, dan heeft het te maken met een stad, maar het kan ook betekenen schmink, make-up. En dan heeft het dus te maken met een vrouw. Het kan zijn de crème waar een vrouw haar gezicht mee mooi maakt. Maar het kan ook het cement zijn waar je stenen mee vastlegt. Hetzelfde woord. Dus de make-up van de dames en het cement van de metselaar. Ja, moet je natuurlijk wel uit elkaar houden. Anders krijg je kleine verwarringen. Als je je gezicht gaat insmeren met cement of zo. Maar dus door dat dubbele beeld krijg je die overgang. Eerst is het de make-up van de vrouw en dan is het het cement van de stad. In dat ene woord kan de profeet de overstap maken van het ene beeld naar het andere. En dan zie je, die vrouw wordt een stad. Maar die stad, oh, die wordt zo anders. Oh, dat is zo'n prachtige beschrijving, hoe dat daar getekend wordt. En die ballingen, die zijn bezig nu terug te komen. Ze komen uit de vervreemding. Ze behouden hun eigenheid, want hun hart heeft zich gericht op die stad van Gods hart. Waar ga je je hart op richten? Hun hart was al onderweg. En ik denk dat is ook de kernvraag voor ons. Is je hart onderweg? Dan is het als het ware, je hart snelt al vooruit. En je zegt, oh, ik ben al op weg. Ik hoop dat mijn benen mee kunnen komen. Maar mijn hart is mij al vooruit gesneld. Jeruzalem, o stad zo hoog gebouwd, naar u verlangt mijn hart. U tegemoet gesneld, o mensen, kijk dat is het. Daar gaan ze, die ballingen, ze komen uit hun vervreemding. Ze waren thuisloos, maar ze beginnen de weg te vinden. En dan zegt Wim Beuken zo mooi, ze ervaren zichzelf als in beweging naar dat doel. Kijk, dat is het. Kijk, dat is nou de geest die in jou werkt. Je ervaart jezelf als in beweging naar dat doel. Eigenlijk tot je eigen verbazing zie je je voeten bewegen. Denk je, hé, wat zijn mijn benen nou aan het doen? Ja, die lopen ergens heen. Waarheen dan? Nou, moet ik ze toch eens vragen. Dus je bent als het ware vanzelf in beweging. Kijk, dat is nou wat God doet, hè. God zet die ballingen zelf in beweging. Dat is ook het grandioze thema van dit profetische stuk. Want het is een dubbele terugkeer. Het is een profetische terugkeer en een priesterlijke terugkeer. En die profetische terugkeer, dat is dat woord dat je in beweging zet. En die priesterlijke terugkeer, dat is dat je hart van binnen genezen wordt. En dan ga je ook op weg naar je oorsprong. Het is profetisch en priesterlijk. Het is een dubbele terugkeer. En dat is dan zo mooi, dan komt het van binnenuit. Voel je, dan hoef je ze niet meer op te peppen. Dan hoef je ze niet meer te slepen. Want op een gegeven moment kun je ook zeggen, er is geen slepen op. Als je mensen op sleeptouw moet nemen, dat is doodvermoeiend. Ja, als je een gemeente hebt waar je iedereen moet oppeppen en moet optrekken. En dat je elke keer moet zeggen van mensen, toe nou. Nou ja, dan op laatst dan is de voorganger bek af. En ja, dat is zwaar werk. Hele gemeente achter je aan proberen te trekken. Maar hier, als het profetisch en priesterlijk wordt, mensen, dan komen ze. En dan komen ze van binnenuit. En dan zien ze tot hun eigen verbazing zichzelf bewegen. Hey, zie je dat? Je loopt. Ja, zeg je, dat zie ik ook. Maar waar het vandaan komt, weet ik ook niet. Zeggen die hersenen nu, die benen moeten eens lopen. Nee, het komt ergens vanuit het hart. Ze ervaren zichzelf als beweging naar dat doel. Dat is dat proces. En het is nog helemaal verwachting. En dan zegt Wim Beuken ook zo mooi, hè? Want dat is het eind van Jesaja 54. Geen wapen dat tegen u gesmeed wordt zal iets uitrichten. Oh, dan kunnen ze van alles proberen. Maar die wapens, wie u aanvalt zal over u vallen. Voel je? Oh mensen, die stad die krijg je niet klein. Dat plan van God krijg je ook niet stuk. Voel je, dat is het. Als God een plan heeft, dan kunnen alle machten van de hel zich verzamelen en zeggen we zijn tegen. Maar het helpt niet. Dan zegt God gewoon doorgaan. Wie u aanvalt zal over u vallen. En dat kleine groepje ballingen dat loopt daar door een woestijn van misère. Zoals Anton van Duinkerken zegt in dat gedicht. Daar lopen drie kamelen door een wereld vol gevit. En iedereen die loopt ruzie te maken en oorlog te maken. En daar lopen ze. Die wijzen uit het oosten. En die gaan gewoon door. En dan. Dan zie je ze daar gaan. Deze stad. Die hoeft niet te vrezen. Die hoeft ook niets te verdedigen. Ik denk dat is ook het geheim van. Van de stad van God. Die hoeft niets te verdedigen. Wij hoeven niet in de verdediging te gaan. Ja, maar wij hebben gelijk hoor. Rustig maar. Ja, wat heb je als je gelijk hebt? Nou ja, dat als er dan uiteindelijk niemand meer is om je gelijk te geven, daar schiet je wat mee op. Ja, was het Jezus erom te doen om gelijk te hebben? Dat hij uiteindelijk kon zeggen, ja, maar ik had gelijk hoor, ik had het bij het rechte eind. Nou, wat heb je dan gewonnen? Jezus wilde geen gelijk hebben, hij wilde de mensen hebben. Jezus zegt, geef mij de mensen maar. Dan krijg jij je gelijk. Hij stond nooit op zijn strepen. Van nou, maar denk erom hoor. Ik heb het goede eind. Nee, die stad hoeft zichzelf niet te verdedigen. Die stad hoeft niets te verdedigen. Haar vrede bestaat ook niet bij de gunst van gesloten poorten. Zij biedt juist vrede en vreugde aan allen die deze missen. Omdat ze ver van haar vandaan wonen. De Joodse overlevering heeft in dit verband het uiterste aan zeggingskracht van de tekst gevergd toen zij niemand ter wereld uitsloot van de vrede die Sion geniet. Dus de Joodse traditie heeft gezegd, wat zit er allemaal in deze tekst? Wat zit erin? Een vrede die niemand uitsluit, zit erin. Wat staat er? Jesaja 54, vers 13. Al uw zonen zullen leerlingen des Heren zijn. En de vrede, de shalom van uw zonen zal groot zijn. En de Joodse uitleg zegt, de wijzen van Israël vermeerderen de vrede in de wereld. Daar wordt niemand uitgesloten. Al uw zonen, leerlingen. Nou is het heel aardig. Al uw zonen. Kijk, nou heb je het woord zonen. Dat is banaig. Al uw zonen. Kol banaig. Nou zeggen de rabbijnen, je kunt de klinker ook even veranderen. Want die klinkers waren er oorspronkelijk toch niet. Dus die klinkers, die zijn er pas later bijgekomen. Dus daar kun je af en toe wel een beetje mee spelen. Net als een stratenmaker, die speelt ook met klinkers. En nou, dus die klinkers, ja, als die er nou toch niet waren, daar kun je best wat mee doen. Banaig. En als je nou die klinker even verandert, dan staat er bonaig. Banaig, dat zijn uw zonen. Maar Bonaiecht, dat zijn uw bouwlieden. Dan maken we er een O van. Al uw bouwlieden. Dan wordt het een O. Al uw bouwlieden zijn zonen des Heren. Zijn leerlingen van de Eeuwige. En het zit er eigenlijk allebei in. Het zijn de zonen van de stad, maar het zijn ook de bouwlieden van de stad. En zo wordt er gebouwd aan die terugkeer. Aan dat kostbare geheim, de terugkeer uit Babel. Want daar komen ze dan, tenslotte komen ze toch. En het wordt een wonderlijke uittocht, een wonderlijke weg die ze zullen gaan om weer te komen op die plek waar ze oorspronkelijk vandaan zijn gegaan. Want dat is waar het ooit mee begon. De Eeuwige begon met te spreken, troost mijn volk. En dan, tenslotte, is het zover. Nog even iets over Jesaja 55. Je zou haast zeggen, Jesaja 55 is dan een PS. Een naschrift. En dan staat er dat in het zesde vers. Zoek de Heere terwijl hij zich laat vinden. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze, de afbreker verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeren zich. Je kunt letterlijk dus ook vertalen en hij keren terug tot de Heere. Dan zal hij zich over hem ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Daar heb je het weer, terugkeren. En dan komen ze. En dan staat er zo mooi in het achtste vers. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen. Luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde. Zo hoog zijn mijn gedachten. Hoger dan uw gedachten. En zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. Oh, dat wordt dan als het ware het slotakkoord. Dat God zegt, dat hele plan dat ik nu bedacht heb, die hele weg die ik ga met mijn mensen, oh, die is wat in geen mensenhart is opgekomen en wat niemand ooit heeft kunnen bedenken. En dan zullen ze uittrekken. Vers 12, want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid worden. En zelfs heel de schepping zal meedoen. De bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken in gejuich. En alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. En dat wordt ook een wonderlijke omvorming. Vers 13, voor een doornstruik zal een cipres opschieten. Voor een distel zal een mirt opschieten, altijd groen, en het zal de Heere zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgeroeid of zal worden afgesneden. Heb je ook zo'n gemeente met allemaal doornstruiken? Of met allemaal distels? Soms kan het hart van een mens zo zijn als een doornstruik, stekelig. En daar zit vaak ook weer een heel verhaal achter. Achter die doornstruiken. Ja, zit soms een heel verhaal achter. Waarom reageert een mens zo? Ja, een collega van mij, die had een keer een heel aparte preek. Dat ging over die man van Gadara. U weet wel, die man die daar helemaal opgesloten zat, te midden van de graven. En niemand kon hem meer benaderen. En dan zit hij daar En ze hebben geprobeerd om hem met ketenen te binden. En dat is allemaal niet gelukt. En niemand gaat daar meer heen. Ook zo'n doornstruik. Zo'n mens met zo'n stekelige ziel. Zo'n mens die eigenlijk zich helemaal heeft afgezonderd en afgesloten. Onbenaderbaar. En in die preek, dan haalt die voorganger een spreekwoord aan. Hij zegt, er is een Drents spreekwoord. Wie gromt, heeft een hondenleven. Ja, dat is iets om eens over na te denken. Ja, wie gromt, heeft een hondenleven. Ja, waarom grommen sommige mensen zo? Wat zit daarachter? Nou, blijkbaar hebben ze dan een heel akelig leven, of gehad, of nog. En dat is dan die pijn van die ziel. En die man daar in Gadara, die had dat ook. Zo'n hondenleven. En daarom iedereen die bij hem in de buurt kwam, dan begon die te grommen. Maar hij was zichzelf kwijt. Want als Jezus vraagt, hoe is je naam? Dan zegt hij, legioen. Een heel legioen. Van alles. Hij kon zijn eigen naam niet meer vinden. Hij was zichzelf kwijt. Hij wist in wezen niet meer, wie ben ik nu? En waar kom ik vandaan? Een hondenleven. En dan komt Jezus daar. En oh, dat is dan zo mooi. Jezus gaat naar hem toe. Ja, wat niemand deed. En ze gingen allemaal met een boog om hem heen. Van nou, daar moeten we niet wezen. En dan zegt die voorganger zo mooi. Jezus gaat erop af. Heel naïef. Oh, misschien hebben ze hem allemaal wel gewaarschuwd. En gezegd, dat moet u niet doen hoor. Daar moet u niet heen gaan. Dat hebben we al geprobeerd. En Jezus gaat er toch heen. Heel naïef. En dan eindigt hij zijn preek met liever naïver. Liever naïver. Ja, ga er maar op af. Ja, ga er maar aan staan. Ga maar naast hem staan. En Jezus gaat heel eenvoudig naar die mens. Dat was ook een mens in ballingschap. Die zat daar te midden van de dood. Ook in de ballingschap. En die had ook geen naam meer. Zijn naam was die al lang kwijt. Die naam werd door anderen ingevuld. Legio. Dat was de naam van een Romeins legioen. Ah, en dan gebeurt er wat. Dan komt hij terug bij zijn oorspronkelijke naam. En weet je wat zijn naam was? Er is een kinderbijbel die vult het in en die zegt, zijn naam was Adam. Mens. Adam. Mens. Of Eva. Gawa. Ah, dan kan hij zichzelf weer terugvinden. Dankzij Jezus. Terug bij het begin. Ah, kijk, dat is het. Dat is eigenlijk ook dat verhaal van Jesaja. Eén mens die terugkomt uit de ballingschap. Uit de dood vandaan. Eén mens, dan zien ze hem daar zitten, gekleed. Hij heeft weer klederen. Hij kan weer denken. Hij kan zijn naam weer noemen. O, noem mij bij mijn diepste naam. Voor wie ik lief heb, wil ik heten. Hoe heet je dan? Hebben ze dat nooit gevraagd? Of hebben ze meteen maar wat ingevuld ergens op een formulier? En gezegd, oh, we zetten wel wat op die papieren. En dan staat u ook geregistreerd. Maar nu, wie was je eigenlijk? Mijn diepste naam. De naam die ik was vergeten. Mijn moeder is mijn naam vergeten. Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Hoe heet je dan? En wat staat er dan in die laatste tekst van Jesaja 55? Het zal de Heere zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden. Oh, dat wordt je nooit meer afgepakt. Die naam die wordt nooit meer afgesneden. Die naam kunnen ze je nooit meer ontnemen. Die naam zal ik koesteren en die zal ik bewaren in mijn hart. En als niemand het meer weet, dan ga ik naar degene die mij gemaakt heeft. En dan vraag ik, wilt u mijn naam nog een keer zeggen? Net als dat kind in Afrika, waar Arthur Blessed van vertelde. Dat kind dat daar zat op een bankje en dat zei, wilt u mijn naam onthouden, meneer? Dan weet ik dat er iemand aan mij denkt. Wilt u mijn naam onthouden, meneer? Dan is er iemand die mij kent. En zo is God bezig al die namen te verzamelen. En een naam is een verhaal. Een naam is een verhaal. En God verzamelt al die namen. Eén voor één. Want er staat zelfs ergens in Jesaja, gij zult ingezameld worden, kinderen van Israël, één voor één. God doet dat heel gedetailleerd. Niet zomaar vooruit. Daar hebben we weer een ploegje. Nou, een beetje doorlopen graag. Weer een handvol. Maar God zegt, ik zal ze inzamelen. Eén voor één. En ik zal ze bij name kennen. En oh, dan worden ze ingeschreven. In die nieuwe stad. Die stad die nog geen naam heeft. Dat wordt voorlopig nog niet vastgelegd. Die stad die nog naamloos is, oh, dat komt later wel. Als die stad helemaal hersteld is, oh, dat is de grote restauratie, dan zullen we een naam geven aan die stad. Maar dat is de naam van de toekomst. Die naam moet nog uitkristalliseren. Die moet nog helder worden. Moet je voorlopig nog maar niet noemen, want dan leg je te veel vast. Maar dan komt er een dag en dan komt de grote naamgeving, de onthulling. En tot zo lang zeggen we gewoon maar de stad. Wij zijn op weg. Oh, waarheen dan? Nou, naar de stad. En namen komen later wel. Maar God heeft al een boek waarin getekend staan de zielen, naam voor naam. Schrift die mensen oorsprong schrijft. Woord dat trouw blijft. Oh, schrift die mensen dagen schrijft. Woord dat aan blijft. Oh, dat woord blijft aan, zegt een lied. Dat woord blijft trouw en dat woord blijft aan. Als alles uitgaat en het wordt schemerig, oh, dan blijft dat woord aan. Het laatste lampje. Ja, dat laatste lampje blijft aan. Als de kaarsjes uitgaan en dan zitten ze daar, God en die vrouw, die stad. En dan moet ik denken aan een gedicht dat iemand bij ons ooit maakte voor een heel goede vriend, voor zijn heengaan. En dat gedicht, dat heet De Schemering. Maar dan op zijn West-Fries, Tweelicht. De Schemering, Twilight. En dan zitten ze daar samen in die schemering. En dan zegt de een tegen de ander, doe de gordijnen nog niet dicht. Doe het licht nog niet op. Wacht nog even. En hou nog even mijn hand vast. En zo zitten ze daar, die ballingen in Babel. Doe het licht nog niet op. Doe de gordijnen nog niet dicht. Wacht nog even. Hou nog even mijn hand vast. Want straks gaat de reis beginnen van Babel naar Sion. En we zullen gaan. En we zullen komen in die stad waarin alle namen worden opgeschreven. En dan zal die stad ook een naam krijgen. Dat is nog de grootste verrassing. En jij krijgt ook een nieuwe naam. Die niemand weet dan alleen jijzelf. En je maker. De wereldmaker. En dan zul je staan oog in oog. En hij keert terug. En je zult verwonderd zijn. Dit had je nooit gedacht. Groter dan mijn grootste dromen breekt de dag der vrijheid aan. Vader, zo willen we u danken dat u ons weer iets hebt laten zien vanuit dat eeuwige woord, dat we weer wat mochten reizen samen met u. Die terugreis. Terugreis naar het hart. Wees ons zo nabij. En geef dat dat woord van u met ons mee zal gaan. Dat het een plek zal krijgen in ons binnenste. Dat we iets zullen beseffen. Hoe groot en hoe magistraal dat is. U bent groter dan ons hart. U bent groter dan alle gedachten. Uw plan is zo uniek. Leg uw hand dan op uw mensen. Leg uw hand op elk mensenkind. Zoals we hier zijn. U weet wat er door ons heen gaat. U weet soms ook van de verborgen pijn en het verborgen verdriet. U weet van de mensen die soms zo grommen, die een hondenleven hebben. Leg uw hand ook op hen, dat ze iets mogen voelen van die tederheid, de taal van het hart. Dit is het einde van de nacht. Nu gaat het beginnen. De terugreis. De trein staat klaar. En één is al binnengegaan. Jezus de Christus. Hij is als eerste gegaan tot het einde toe en dus tot het begin. En zo willen we nog een ogenblik bij u zijn. Doe het licht nog niet op. Doe de gordijnen nog niet dicht. Houd nog even onze hand vast. Dat we mogen ervaren, u bent zo anders. Wat is dat kostbaar, die stad van u, die hoeft niets te verdedigen. Die mag daar liggen, als een cita aperta, als een open stad, omdat u daar bent. Want de heerlijkheid van God is in haar. En die poorten gaan niet dicht, in de dag en in de nacht niet, die poorten blijven open. Voor altijd. Zo bent u onze vertroosting. Zo bent u de genezing van onze ziel. Troost dan al die puinhopen. Wilt u troosten alles wat ontwricht is. Alles wat zich eenzaam voelt en verlaten. U legt balsem over het hart. En dan zijn we zo dicht bij het Vaderhart. Oog in oog met u. Te groot om te bevatten. Maar u bent daar. En u bent zo teder. Amen.